Gemeente, namens de kerkraad heb ik voor u de volgende mededelingen. Mevrouw van der Velde is tijdelijk opgenomen in het ziekenhuis, in het Clara ziekenhuis. DV woensdag 29 juli zal er zomerkring zijn. De avond zal om 7:15 beginnen en psalm 21 zal behandeld worden. De eerste collecte is voor het diaconale wijkwerk, met als bestemming het busvervoer voor de ouderen. En de tweede collecte is voor de kerkvoogdij. En bij de uitgangen van de kerk vragen wij uw gaven voor het onderhoud van het kerkgebouw. En in deze dienst zal voorgaan dominee C.E. de Rooij uit Rotterdam-IJsselmonde. En namens de kerkraad wens ik u en allen die met ons meeluisteren een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Jezus Christus de Heere en van de Heilige Geest. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit psalm 91. Hij die op Gods bescherming wacht, wordt door de hoogste koning beveiligd in de duistere nacht. Psalm 91, vers 1 en 5. Als je op deze middag hier naar de Maranatha-kerk komt, besef je dat je allemaal in de wereld leeft. De vraag is, van wie zijn wij? Zijn wij van de wereld of zijn wij van hem? Door alle eeuwen loopt er een grote stoet van mensen, soms een kleine schare, soms een schare die niemand tellen kan, die God groot maakt en de Heer Jezus beleidt als Heer en Heiland. Wij willen ons vanmiddag scharen in die grote wolk van getuigen en samen met hen het geloof belijden. Met de geloofsbelijdenis willen we instemmen door zo meteen te zingen van Psalm 145, de versen 1 en 2. Spreken we met heel ons hart: ik geloof in God, de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven, begraven, nedergedaald tot in de hel. Op de derde dag weer opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, de vergeving van de zonden, de wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Laten we samen bidden. Almachtige God, Vader van onze Heer Jezus Christus. Wij danken u dat het zondag is, uw dag. En dat u ons ook midden in deze zomer wilt ontmoeten. Midden in deze stad, te midden van alle drukte, wilt u, God, met ons zijn. Heren, we vinden het vaak zo gewoon om naar de kerk te gaan, omdat het voor de meeste van ons een gewoonte is. Maar het is toch heel bijzonder dat u te midden van al die mensen ons één voor één kent en dat u met ieder van ons bezig bent, al een leven lang, dat u weet dat wij nodig hebben, dat u ons aanspreekt, dat u ons trekt, dat u ons bewerkt van buiten, door de prediking, door vermaning, door wat ons overkomt, maar ook van binnen, door uw geest. Heer, wat wonderlijk dat u met ieder van ons zo bezig bent. En Heer, als we daaraan denken, als we ons dat bewust zijn, dan beseffen we wat dat voor ieder van ons persoonlijk betekent. Dan doorgrondt en kent u ons zo, dat we ook voor u niets kunnen verbergen. We kunnen voor u geen schone schijn ophouden. U ziet ons zoals wij zijn, Heer. En dan worden we klein en beseffen we dat we in onze gedachten al zo vaak mijlen ver bij u vandaan zijn. En dat datgene wat ons bezighoudt vaak zo van deze wereld is en zo weinig van u. En dat we zelf zo enorm centraal staan in ons leven en dat u vaak buitenspel staat. Althans, daar plaatsen we u. Heer, zo zijn we hier vanmiddag. Als kleine mensen die uw genade niet verdienen, maar wel uw genade nodig hebben. En wij bidden u, Heere, zie ons aan in genade en spreek tot ons vanuit uw woord. Heer, wilt u het zelf voor ons open doen en geef dat onze harten voor u mogen openstaan. U weet het, Heer, wat we nodig hebben. Wij bidden u, wilt u het ons ook geven. We bidden u vandaag in het bijzonder voor al die mensen die hier niet zijn, die onderweg zijn, alle vakantiegangers, die soms heel ver van huis rust en vernieuwing zoeken. Heren, we bidden u dat ze dat ook mogen vinden. Ja, dat zij daar, waar ze zich ook bevinden, dat ze daar u zullen ontmoeten. Heer, geef dat zo ook deze zomertijd een tijd mag zijn van herbezinning, van inkeer, van rust, van het opnieuw vinden waar het op aankomt. Heere, leid ons zo vanmiddag bij luisteren, bij spreken door uw Heilige Geest. Niet omdat wij recht op hebben, maar alleen uit uw genade, omwille van uw Zoon, Jezus Christus. Amen. We hebben vanmiddag twee schriftlezingen. Allereerst uit het boek Prediker en in de tweede plaats uit het boek Openbaring. We lezen allereerst Prediker 9. Prediker 9. Zeker. Dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik dit alles klaar mocht verstaan. Dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in de hand van God zijn. Ook liefde, ook haat, weet de mens niet uit al hetgeen voor zijn aangezicht is. Alle ding wedervaart hun gelijk allen anderen. Eenerlei wedervaart de rechtvaardige en de goddeloze, de goede en de reine, als de onreine. Zo die offert, als die die niet offert, gelijk de goede, alzo ook de zondaar. Die die zweert, gelijk als die die de eed vreest. Dit is een kwaad onder alles wat onder de zon geschiedt. Dat eenerlei ding allen wedervaart, en dat ook het hart der mensenkinderen vol boosheid is, en dat er in hun leven onzinnigheden zijn, in hun hart, en daarna moeten zij naar de doden toe. Want voor degene die verblijf houdt bij alle levenden, is er hoop. Want een levende hond is beter dan een dode leeuw. Want de levenden weten dat zij sterven zullen. Maar de doden weten niet met al, zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is alreden hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan, en zij hebben geen deel meer in deze eeuw, in alles wat onder de zon geschiedt. Ga dan heen, eet uw brood met vreugde, en drink uw wijn van goeder harte, want God heeft alreden een behagen aan uw werken. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn, en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. Geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt, al de dagen uws ijdele levens, welke God u gegeven heeft onder de zon, al uw ijdele dagen. Want dit is uw deel in dit leven, en van uw arbeid, die gij arbeidt onder de zon. Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dat met uw macht, want er is geen werk, nog verzinning, nog wetenschap, nog wijsheid in het graf waar gij heen gaat. Ik keerde mij en zag onder de zon dat de loop niet is der snellen, nog de strijd der helden, nog ook de spijzen der wijzen, nog ook de rijkdom der verstandigen, nog ook de gunst der welwetenden, maar dat tijd en toeval aan alle deze wedervaart. Dat ook de mens zijn tijd niet weet, gelijk de vissen die gevangen worden met het boze net, en gelijk de vogelen die gevangen worden met de strik. Gelijk die alzo worden de kinderen der mensen verstrikt ter bozer tijd, wanneer deze hen haastelijk overvalt. Ook heb ik onder de zon deze wijsheid gezien, en zij was groot bij mij. Er was een kleine stad, en weinig lieden waren daarin. En een groot koning kwam tegen haar, en hij omsingelde haar, en hij bouwde grote vastigheden tegen haar. En men vond daar een arme wijze man in, die de stad verloste door zijn wijsheid. Maar geen mens gedacht die arme man. En toen zeide ik, wijsheid is beter dan kracht, hoewel de wijsheid van de arme veracht, en zijn woorden niet waren gehoord geweest. De woorden der wijzen moeten in stilheid aangehoord worden, meer dan het geroep van degene die over de zotten heerst. De wijsheid is beter dan de krijgswapenen, maar enig zondaar verderft veel goeds. Tot zover de lezing uit Prediker. De tweede lezing is uit het laatste Bijbelboek, het boek Openbaring. En daarvan lezen we de versen 9 tot 17. Openbaring 7 vanaf vers 9. Na deze zag ik en zie een grote schare die niemand tellen kon, uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het lam, bekleed zijnde met lange witte klederen en palmtakken waren in hun handen. En zij riepen met grote stem, zeggende, de zaligheid zij onze God, die op de troon zit en het lam. En al de engelen stonden rondom de troon en rondom de ouderlingen en de vier dieren, en vielen voor de troon neer op hun aangezicht en aanbaden God, zeggende, amen. De lof en de heerlijkheid en de wijsheid en de dankzegging en de eer en de kracht en de sterkte zij onze God in alle eeuwigheid. Amen. En een uit de ouderlingen antwoordde, zeggende mij, Deze die bekleed zijn met de lange witte klederen. Wie zijn zij? En van waar zijn zij gekomen? En ik sprak tot hem: Heere, gij weet het. En hij zeide tot mij: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. En zij hebben hun lange klederen gewassen. En hebben hun lange klederen wit gemaakt in het bloed van het lam. Daarom zijn zij voor de troon van God. En dienen hem dag en nacht in zijn tempel. En die op de troon zit, zal hen overschaduwen. Zij zullen niet meer hongeren en zullen niet meer dorsten. En de zon zal op hen niet vallen, nog enige hitte. Want het lam dat in het midden van de troon is, zal hen weiden. En zal hun een leidsman zijn tot levende fonteinen der wateren. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Tot zover de lezing van het woord van God. De Heer Jezus heeft zelf gezegd: zalig, gelukkig zijn zij die het woord van God horen en het bewaren. In de prediking willen we stilstaan bij wat we gelezen hebben. Met name ook uit Prediker 9. En ik wil graag onderstrepen wat we lezen in vers 8. Prediker 9, vers 8. Waar geschreven staat: laten uw klederen te allen tijden wit zijn. In een nieuwere vertaling staat: ga altijd feestelijk gekleed. We zullen daar zo meteen met elkaar dieper op ingaan. Maar eerst zingen we Psalm 139, vers 1 en 14. 1 en 14 van Psalm 139. En uw gaven worden gevraagd en ingezameld. Straks na de prediking en het orgelspel zingen we met elkaar Psalm 51, vers 4 en 7. Psalm 51, vers 4 en 7. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Dat ik vandaag over prediker 9 met u nadenk, heeft een oorzaak. Vorige week ontmoette ik een man die net weduwnaar werd, ter voorbereiding van de begrafenis van zijn vrouw. En toen ik vroeg, wat zal ik lezen op de dag van de begrafenis, toen zei hij, prediker 9. Want dat is ons overkomen. Zoals vissen verraderlijk worden gevangen door de fuik en vogels door het klapnet, zo wordt de mens verrast op een verraderlijke tijd. Als je prediker 9 leest, is dat toch wel een beetje bizar wat daar staat. Want prediker zegt eigenlijk, het maakt echt niks uit. Het maakt niet uit of je rechtvaardig bent of goddeloos. Het maakt niet uit of je rein leeft of onrein. Het maakt niet uit of je offert of niet offert. Het maakt niet uit of dat je een zondaar bent of dat je goed bent. Alle mensen worden getroffen door hetzelfde lot. Dat is wel een harde boodschap, vind ik. En dat gaat ook wel een beetje in tegen, zeg maar, het geloof van onze tijd. Heel veel mensen in onze tijd denken, geloven, maar dat komt ook naar voren, zeg maar, uit de reclame en uit alle mogelijke literatuur die er op de markt is, dat je door goed te leven heel lang de dood en de ellende van je lijf kunt houden. Maar prediker zegt, en daarmee verwoordt hij de boodschap van de Bijbel, je moet niet denken dat je door rechtvaardigheid of door wat dan ook de ellende buiten de deur kunt houden. Heel veel mensen, ook in de kerk, denken daar vaak onbewust wat anders over. Zolang je zelf nog niet in de ambulance ligt, zolang die brandweerauto die telkens langs je huis uitrukt nog niet bij jou een brand hoeft te blussen, en zolang dat wrak bij de sloper nog niet jouw auto is, heb je vaak toch het idee, omdat ik zo netjes leef, overkomt mij dat niet. Maar er komt een moment waarop je ineens als een vis in de fuik zwemt, zegt prediker. Of er ineens iets je overvalt als een klapnet, een vogel. En dan gaat het met jou als met alle anderen. Ik denk dat daar sommigen van u, of misschien wel velen, over mee kunnen praten. En de vraag is, wat dan? Wat zeg je dan? Je kunt heel veel verschillende dingen zeggen als het leed je overkomt. Ik ben nu zo'n 33 jaar predikant. En ik zie in de loop van de jaren ook wel een ontwikkeling. Toen ik begon in mijn eerste gemeente in de Betuwe, zei bijna iedereen zonder uitzondering, zelfs bij de ergste dingen, het zijn geen mensen die het je aandoen. Ik hoor het nog. Er was een jongen die net een nieuwe brommer had en zich doodreed tegen een boom. Hij was gepest door anderen en hij werd afgeleid door zogenaamde vrienden. Maar de mensen zeiden, het zijn geen mensen die het je aandoen. Dat was meer dan 30 jaar geleden, maar toen ik later in Zeeland predikant werd, zeiden de mensen vaak als er iets gebeurde, waarom? Dat is een vraag die je nog wel eens hoort. Misschien stelt u zelf ook die vraag wel eens. Waarom? Maar wat je vandaag in zeg maar de 21ste eeuw nogal vaak hoort, binnen en buiten de kerk, dat is, het is oneerlijk. Oneerlijk wat mij overkomt. De vraag is, wat is de Bijbelse visie? Wat zegt Gods woord daarover? Prediker 9, prediker zegt, zeker dit alles heb ik in mijn hart gelegd, opdat ik alles klaar mocht verstaan, dat de rechtvaardigen en de wijzen en hun werken in Gods hand zijn. De boodschap van de prediker is, alles is in Gods hand. Een stap verder zou zijn dat je zegt, wij liggen allen onder het oordeel van God. Geen mens kan daar omheen. Allen liggen we onder het oordeel van God. Iemand zegt dan, betekent dat dan dat de dingen die je overkomen een straf van God zijn? In feite wel. Er staat immers dat door de zonde het hele bestaan gebroken is. Aardbevingen, ziekten, barsten in het leven. Al het kwaad, de sterfelijkheid, de vergankelijkheid, de dood. Het heeft alles te maken met het oordeel van God. Daar kun je niet omheen, maar kijk uit dat je het nooit, zeker als buitenstaander niet, rechtstreeks toepast op iets wat iemand overkomt. Want dan ben je eigenlijk weer net zo ver van huis als de mensen van onze tijd die leven buiten het God, woord van God om en die zeggen dat je het allemaal zelf in de hand hebt. Zo is het niet. Maar het heeft wel met Gods oordeel te maken. De man die mij op het spoor zette van prediker 9, had dit ook overdacht. En zei toen tegen mij, dat ons dit overkomen is, hoe kun je dat dan rijmen met Gods liefde? Hoe zit het dan met Gods liefde? Wel, dat is de andere kant van de boodschap. Zit misschien hier in deze prediker 9 niet direct voor het opscheppen, maar in het hele boek prediker zit dat zeker wel. Dat bij God de eeuwige dingen zijn en dat de mens die gelooft naar het eeuwig huis mag gaan. De rouwklagers gaan rond op de straat en de mens gaat naar zijn eeuwig huis. De Bijbel laat zien dat er meer is dan de sterfelijkheid en de vergankelijkheid en het oordeel. De Bijbel laat ons een heiland zien, Jezus Christus, die gekomen is om zijn leven te geven en die tegen zijn discipelen zegt, wees niet bevreesd, Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan ben en uw plaats bereid heb, kom ik weder om u te halen. Opdat u ook zijn moogt waar ik ben. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus. Niets kan ons scheiden van de liefde van God. En het laatste boek van de Bijbel eindigt met dat machtige visioen van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Zie, ik maak alle dingen nieuw en ik zal alle tranen van hun ogen afwissen. Dat is er ook. En wij als christenen, om zo te zeggen, als mensen die elke zondag of regelmatig onder het woord zitten en met de naam van Christus genoemd zijn, wij zitten als het ware in een spanningsveld. He, je leeft in dit leven. Alles kan je overkomen. Niets gaat aan jou voorbij. En je weet van die andere werkelijkheid. Die hemelse werkelijkheid. Die verlossing. Wat betekent dat nu voor je leven? Nu en straks. Dan komen we bij onze tekst. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. We gaan dit woord met elkaar beluisteren en ik wil samen met u, zeg maar, de verschillende lagen, zou ik zeggen, van dat woord beluisteren. Laten we eerst maar eens de oppervlakte van dit woord verkennen. En dan gaat het echt over het gewone leven. Want het staat, zo staat het ook in dit verband. Hè? Ga heen, eet uw brood met vreugde, drink uw wijn met een goed hart, want God heeft een behagen aan uw werken. Laat uw klederen te allen tijden wit zijn, laat u op uw hoofd geen olie ontbreken, geniet het leven met de vrouw die gij lief hebt. Doe het allemaal. Het eerste wat hier staat is, en dat is een opdracht voor ons allemaal. Als de ellende je overkomt in dit leven, vergeet dan niet om elke dag je zegeningen te tellen, één voor één. En om toch van het leven te genieten. Een leven in dankbaarheid. Verblijd u te allen tijden. Dat is een recept wat hier staat. Een recept wat sommigen van u kennen. Kijk, als je ellende krijgt in je leven, dan is het gevaar groot dat je vervolgens er een beetje een chaos van gaat maken. Dat je vergeet om te eten en te drinken. Dat je je rommel niet meer opruimt. Dat je niks meer plant. Dat je geen bloemetje meer op tafel zet. Dat je het onkruid laat voortwoekeren in je tuin. Wat staat hier? Laat uw klederen te allen tijden wit zijn. Draag te allen tijd een feestkleed. Daar staat eigenlijk gewoon. Ook op de kwade dag. Ga op tijd naar de kapper. Doe de schoen aan je voeten. Was je gezicht. Zet een bloem op tafel. Eet en drink op tijd. Orde en regelmaat zijn onvoorstelbaar belangrijk. En ik ken heel wat weduwnaars en weduwen die zeggen dat is toch wel een heel belangrijk recept in je leven. Dat je dat doet. Dat is, zeg maar, de eerste laag van deze tekst. Wetend van die andere werkelijkheid, probeer je toch met Gods zegen van elke dag, ja, toch iets moois boven te krijgen. Maar dan de volgende laag. Deze hoofdstukken, het boek Prediker, wordt door de Joden al eeuwenlang gelezen op het Loofhuttenfeest. Een feest in het najaar. Wat is de essentie van dat feest? Wel, waar een Jood zich ook bevindt, hij bouwt een hutje. Een hutje waar hij het gezellig kan hebben samen met zijn familie. En waarvan het dak open kan. 7 dagen in het najaar gaat hij met zijn familie daarin zitten. Er wordt gebeden, er wordt gelezen, er wordt gegeten en gedronken. En vooral wordt er regelmatig naar boven gekeken. En het bijzondere van het loofhuttenfeest is dat dat overal wordt gevierd. Dat werd gevierd in de woestijn, daarin hebben ze het gekregen van God. Ze kwamen uit Egypte. En ze waren nog lang niet in het beloofde land. En velen, ja allen zouden het beloofde land nooit zien, maar ze bouwden toch een loofhutje. En midden in de woestijn keken ze naar die ontelbare sterren en wisten, we leven onder een geopende hemel. En ze waren verstrooid over heel de wereld. En ze zaten ergens in een klein huis in een ghetto. En op een klein binnenplaatsje of een balkonnetje bouwden ze een loofhut. En zo vind je loofhutten aan het front en vlakbij een loopgraaf of een bunker, overal een loofhut om te bedenken. Wat er ook in je leven gebeurt, er is een God die jou kent en die jou niet verlaat. Er is een hemel die open is. Er is een hemel van waaruit er een weg wordt bepaald voor jouw leven. En een licht schijnt in jouw duisternis. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Dat betekent, maak iets van je leven. En bedenk in dat leven dat je onder een geopende hemel mag zijn. Bouw je loofhut. Dat doe je in feite al, gemeente, als je serieus, niet zomaar eventjes omdat het hoort, maar serieus bidt rond de maaltijden, rond de nachtrust, je Bijbel opent, daar ook een zekere regelmaat in maakt, dan heb je ook als het ware een soort loofhut in je leven. Even beseffen dat je niet van de wereld bent, weliswaar in de wereld, maar dat je van hem bent. En dan besef je, de wereld en het leven dwingen mij misschien in een rauw gewaad, maar de hemel schenkt mij een feestkleed. De Heer Jezus leert ons dat ook. Het is niet voor niets dat het evangelie van Johannes begint met de bruiloft in Cana. Johannes schrijft daar, zeg maar na die bruiloft in Cana, schrijft hij in zijn evangelie, dit is het beginsel van alle wonderen die Jezus deed. En daar staat in het Grieks het woordje arche, dat wil zeggen, wat Jezus daar doet is een, ja, zeg maar het beginsel van alles. Het is een oerwonder. Het is niet voor niets dat Jezus zijn discipelen, voordat ze wat dan ook meemaken, meedenkt naar een bruiloft. En dan maken we een grote sprong naar het eind van Jezus' leven op aarde. En dan zien we dat in hetzelfde etmaal waarin hij gekruisigd wordt, hij het brood breekt en de beker zegent en rondgeeft. En dat ze bij het naderen van de dood een feestmaal hebben. Dan denk je aan Psalm 23. Gij zalft mijn olie en gij richt voor mij een dis aan. Voor de ogen van wie mij benauwen. Ja, zo is het. Dat is wat God ons wil geven. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn, heeft met de orde van ons dagelijks leven te maken, met ons geestelijk leven, ook met ons gezamenlijk geestelijk leven. dat we samen, zeg maar, de sacramenten vieren en gedenken. En dat we samen met de Heer Jezus de lofzang zingen. Zelfs bij het naderen van de dood zal Hij volkomen uitkomst geven. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Dat kun je ook leren van mensen als Paulus en Silas, die in de gevangenis, vastgekluisterd in de diepste kerker, psalmen zingen. Of Paulus, die als hij op een scheepswrak ronddobbert in de Middellandse Zee, zonder roer en zonder zeil, tegen zijn medeschepelingen zegt: laten we op tijd eten en bidden. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Ga nog een laagje dieper. Witte kleren zijn niet zomaar feestkleren, klederen, maar witte kleren duiden op reinheid. Het is van belang dat wij ons leven rein houden. Daarom maken we voortdurend keuzes in ons leven. Voor het goede en niet voor het kwade. Voortdurend worden we opgeroepen om de weg van Gods geboden te gaan. En om er klaar voor te zijn om Hem te ontmoeten. Zeker oudere mensen zijn daar soms heel serieus mee bezig. Zo in de zomertijd bezoek ik meer ouderen dan ik in de winter, waar ik in de winter tijd voor heb. En zo heb ik de afgelopen week 3 mensen ontmoet waar ik over deze dingen een gesprek had. Een mevrouw van 83, een van 85 en een van bijna 95. En het viel mij op dat zij met deze dingen heel erg bezig waren. Niet alleen hun huis, een geweldig grote orde, maar ook ermee bezig zijn dat je op een dag klaar moet zijn voor Hem. Want daar gaat het over. Als het in Prediker 9 gaat over het feit dat je zomaar in een fuik kunt zwemmen, dat het zometeen als we buiten in de auto stappen of op de fiets, dat het voordat we thuis zijn al zover kan zijn, dan dringt het toch wel heel erg de vraag aan je op: ben je er ook klaar voor? Dat ben je alleen maar als je een wit kleed aan hebt. Als je rein bent. Kun je rein zijn? Die mevrouw van 95 zei deze week tegen mij: hoe dichter ik bij dat moment kom, hoe banger ik er toch wel voor ben. Ik kon me dat haast niet voorstellen. Ik maakte er eerst nog een oneerbiedig grapje over. Ik zeg: mevrouw, als je 95 bent, dan zondig je toch eigenlijk niet meer. Dus dat kwam zo bij mij boven. Ik zeg: zondig je dan? Ze zegt: dominee, u moest dus weten wat er allemaal in mijn hart woedt. Ja. Je kunt alles netjes op orde hebben, keurig netjes, en ook in, laten we zeggen, voor het oog van het kerkvolk en van jezelf denken: ik heb het aardig voor elkaar. Maar hoe dichter het nadert, moet je toch zeggen: wat er allemaal in mijn hart woedt, witte klederen. Het zou best eens kunnen zijn dat hier vanmiddag niemand is die echt zelf witte klederen heeft. Ik althans niet, mag u best weten. Maar in Openbaring 7 lees ik en zie een grote schare die niemand tellen kon uit alle natie en geslachten en volken en talen, staande voor de troon en voor het Lam, bekleed met lange witte klederen en palmtakken in hun handen. Hoe kan dat nou? Als je een beetje mens bent, dan weet je toch dat niemand zichzelf rein kan bewaren. En hoe kan dan hier gezegd worden door Johannes: ik zag een schare die niemand tellen kon. Duizenden, tienduizenden, honderdduizenden, miljoenen misschien wel. Met witte klederen en palmtakken in hun handen. Hoe is dat mogelijk? Waar komen die mensen vandaan? En hij vraagt het ook. En hij zegt: wie zijn dat? Wie zijn dat met die lange witte kleren? Hoe hebben ze dat gedaan? Van waar zijn ze gekomen? En dat is voor ons ook een aangelegen vraag. Het antwoord is: deze zijn het die uit de grote verdrukking komen. Zij hebben hun lange klederen gewassen. Zij hebben hun klederen wit gemaakt in het bloed van het Lam. Dat is het dus. Als het erop aankomt, gaat het met ons als met alle mensen, zwemmen we zomaar in de fuik, vallen we zomaar onder het klapnet, overkomt ons alles wat alle vlees kan overkomen. We krijgen de kracht om onze zegeningen te tellen en ondanks alles iets moois van te maken. Een klein paradijsje op aarde, de hemel die de aarde aanraakt. Maar als het er dan weer op aankomt, dan zullen we niet met een feestgewaad voor God staan. Maar dat feestgewaad, dat zal ons geschonken worden. Als we tot hem gaan en ons door hem laten wassen, we ons gewaad laten wassen in zijn bloed. U zult zeggen: ja, dat moet je gegeven worden. Dat is ook zo. Maar dat kan ook wel een vrome dooddoener zijn. In onze tekstwoorden, zowel in Prediker als in Openbaring, staat wel een woord wat met enige activiteit te maken heeft. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. En in Openbaring: zij hebben hun lange klederen wit gewassen in het bloed van het Lam. Dat overkom je niet zomaar. Ja, het wordt je gegeven, maar je moet er en mag er ook mee bezig zijn. Hier al volop. Zoals je bezig bent met het opruimen van je rommel en orde in de chaos probeert te scheppen en een loofhut bouwt en je zegeningen telt, zo mag je er elke dag ook naar staan om met Christus bekleed te worden. Om door hem gewassen te worden. Daarom is het ook zo belangrijk dat je ook echt beseft wie je bent en waar je die reiniging nodig hebt. Zodat je niet met allerlei waan om je heen loopt. En het kwaad je toch nog overvalt. Want dat zegt de Prediker ook. Doordat mensen dat niet in de gaten hebben, zegt hij, geschiet er heel veel kwaad op aarde. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Een praktische opdracht een geloofsopdracht. Maar het blijft een geschenk. Een geschenk waarom we mogen bidden, waar we onze handen voor op mogen houden. Een geschenk waar we naar mogen staan. En al wie leeft van dat geschenk zal in dit leven, te midden van alle ellende, iets van die hemelse glans met zich meedragen. Ondanks alles, witte klederen, door hem. Amen. Laten we samen danken en bidden. Almachtige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, we loven en we prijzen uw naam. om uw woord, om uw evangelie. Het evangelie dat het kwaad alle mensen treft. Dat het oordeel voor allen is, ook voor ons. Maar ook dat er een uitweg is. Licht in de duisternis, uitzicht, een nieuw begin. En dat we ons op dat uitzicht mogen kleden. Ons hele leven daardoor mogen laten bepalen. Heere God, wij bidden u. Leer ons door uw genade. Orde te scheppen in onze chaos. Uw woord zegt, werpt alle bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Heere, leer ons om datgene af te leggen en af te werpen wat u niet gaf en wat er niet toe doet en wat niet voor ons bestemd is. En Heere God, leer ons om dag in dag uit bij u te komen, onze zonden onder ogen te zien en opnieuw te ontdekken wat het betekenen mag. Gereinigd te worden door uw bloed. Heer, we kennen al die woorden. Het klinkt ons soms als muziek bekend in de oren. Maar het is zo moeilijk om er echt uit te leven. Daarom bidden we u, Heere. Geef ons de kracht. Geef ons uw genade. Opdat we er iets van mogen gaan waarmaken in ons leven. Laten uw klederen te allen tijden wit zijn. Heere God, we bidden u voor alle mensen die beseffen dat ze dicht bij het einde leven en daar enorm bekommerd over zijn, ja, vrees hebben. Heere God, wilt u hun vrees verdrijven door uw genade? Dat de vrees mag plaatsmaken voor een heilige zekerheid, dat u op uw tijd zult geven wat we nodig hebben. Heere God, we bidden u voor alle mensen die in de volheid van het leven staan, ook voor alle jongeren, voor wie het zo moeilijk is om echt die reinheid te bewaren. Heer, het is voor ons allemaal zo moeilijk, want het hele leven is zo vol. De duivel gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden. Heere God, wij bidden u. Leer ons om u te gehoorzamen. En geef dat we elke dag mogen gaan slapen, wetende dat we mogen rusten in uw offerdood en gereinigd zijn door uw bloed. Zodat we mogen gaan slapen zonder zorgen. En we thuis zullen komen, mogen komen bij u. Heere God, we bidden u voor allen die het moeilijk hebben, omdat ze ziek zijn. Omdat de ziekte hen zomaar plotseling overviel. Misschien wel een ongeneeslijke ziekte of een ziekte met een hele ernstige klank. Heere God, wees hen nabij. En geef hen de kracht om er in staande te blijven en wilt u alles wat gedaan wordt ter genezing met uw zegen omringen. Heer, we bidden u voor al die mensen waarvan er duizenden en duizenden in onze stad zijn die een wanordelijk leven hebben. Heer, wilt u hen helpen om orde op zaken te stellen. Heere God, zo leggen we alles voor u neer. We danken u voor deze dag. We danken u voor de boodschap. We danken u voor uw genade. We danken u voor de liederen die we mochten zingen. We danken u voor het woord dat we mochten spreken. We danken u voor de gemeenschap die we mochten voelen met elkaar en met u. We danken u voor de zegen die we ontvangen. En we bidden u, Heere God, dat we dicht bij u zullen blijven. Waarheen onze wegen ook zullen gaan. Zo leggen we alles voor u neer, u dankend, lovend en prijzend, in de naam van uw Zoon, Amen. Ten slotte zingen we God de lof uit Psalm 89. Ik zal eeuwig zingen van Gods goede tierenheden. Psalm 89, het eerste en het zevende vers. We zijn gekomen aan het eind van de dienst. We mogen onze weg vervolgen als gezegende mensen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.